veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover dit schriftgedeelte. We hebben de vorige keer gezien dat Hebreeën 11 geheel gewijd is aan het thema het geloof. We zagen dat we in de Bijbel, vooral het Nieuwe Testament, verschillende hoofdstukken hebben die over een speciaal onderwerp spreken. Wel, Hebreeën 11 is het geloofshoofdstuk. En dan weten we dat dit thema, wat is het geloof en hoe werkt het, niet behandeld wordt op een leerstellige manier, maar dat het in heel praktische zin naar voren gebracht wordt. De Hebreeënbrief is wat dat betreft geen theologische verhandeling, maar meer een theologische, laat ik zeggen, leerstellige waarheden die direct te maken hebben met de praktijk van het leven, met de wandel, de levenswandel van de gelovigen hier op aarde. En u begrijpt wel dat leer en leven onmiddellijk bij elkaar behoren. Je kunt het niet van elkaar losmaken. Als de leer, de kennis, niet zich openbaart in een praktische wandel, mijn broeder en zuster, dan maakt die kennis alleen maar opgeblazen, waar je dan zelf mee kunt pronken, maar wat geen enkele praktisch nut heeft en geen vrucht heeft voor de eeuwigheid. Wel, hier in Hebreeën 11 vinden wij een lange lijst van mensen die elkaar niet gekend hebben, die in verschillende eeuwen geleefd hebben, in verschillende bedelingen en ook totaal verschillende omstandigheden, maar die één ding met elkaar gemeen hadden en ook met ons gemeen hebben, namelijk dat zij door het geloof gewandeld hebben en hun levensweg hier op aarde hebben beëindigd. Eigenlijk is Hebreeën 11 dus een praktische toepassing en commentaar op wat we lezen in een van de laatste versen van het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 10, vers 38, waar staat: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En er waren heel wat rechtvaardige mensen onder het oude verbond die door het geloof gewandeld hebben en die ons tot voorbeeld gesteld zijn, waaraan wij ons kunnen spiegelen. Binnen. Op het ogenblik hoorde niks.
Nee?
Nee. Als je
maar
geen
last... dan gaat er in de toren dan...
Ja, als ze nog geen last van mij hebben.
Nee, maar anders gaat er wel in.
Ja hoor, oké.
Het is zo kwart voor acht.
Oh nee, maar het... op het ogenblik is er iets aan de hand.
Nou ja, maar anders loopt er in.
Goed zo hoor.
Ja?
Ja. Ja. Eetjes hè. Kijk wie het hardste schreeuwen kan, daar of ik hier. Zo is dat. Wel, we hebben dus gezien dat Hebreeën 11 dus ook eigenlijk een soort nationale geloofsgalerij is, een beeldengalerij van het Oude Testament en eigenlijk in zonderheid van het Joodse volk. Wel, als wij die galerij betreden, dan krijgen we in de eerste plaats te maken met het opschrift. En het eerste vers van Hebreeën 11 is het thema wat in de volgende versen als het ware bewezen en geïllustreerd wordt. Wat is geloof? Hier staat het: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is het thema, dat is een definitie dus. Het is een dubbele definitie. Het zijn twee verklaringen. Het is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Door één definitie is kennelijk de betekenis van het geloof niet weer te geven. En dan zien we dat de Heilige Geest het is die dus personen, historische personen uit het Oude Testament naar voren schuift en zegt: zie je wel dat het geloof een vaste grond is, dat ding die men hoopt en het bewijs van zaken die men niet ziet. En de Heilige Geest is bijzonder nauwkeurig in de selectie van de personen die hier naar voren gebracht worden en wiens beelden ons hier getoond worden. En ook bijzonder nauwkeurig om ons bepaalde gebeurtenissen in de levens van deze personen onder onze aandacht te brengen, die illustreren dat het geloof een bewijs van zaken is die men niet ziet en een vaste grond der dingen die men hoopt. Zodat geloof dus inderdaad het kenmerk is van hun levenswandel. Verder zagen wij dat die portretten ook paarsgewijs gerangschikt zijn. In de eerste plaats heb je Abel en Henoch, die horen bij elkaar. Zo zeggen ze, ze hangen daar twee aan twee aan de muur, deze schilderstukken. Dan hebben we Noach en Abraham. En daar hebben we nog een keer Abraham en Sarah, enzovoort. En waar het geloof dus ook een tweevoudige definitie heeft, heb je ook telkens twee beelden die bij dubbele definitie als het ware moeten illustreren. Nog even over de betekenis van het eerste vers. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Ik heb gezegd het woord vaste grond, dat is in de grondtekst een woord waarvan het woord, ons woord polis van afgeleid is. Een document dat garandeert dat we ontvangen zullen wat we verwachten. Dat is de polis, je verzekering afsluit, krijg je de polis. En dan staat er precies in wat je verplichtingen zijn en ook wat je verwachten kunt wanneer zo'n verzekering in werking treedt. Wel, broeders en zusters, wij kunnen luchtkastelen bouwen zonder enige zekerheid te hebben dat die dromen, die luchtkastelen, ooit werkelijkheid worden. Iets anders is als ons iets beloofd wordt en we bezitten daarvan het eigendombewijs, de documenten die bewijzen dat het onroerend goed ons bezit is. Daar kunnen we terugvallen. Dat geeft ons de zekerheid. En zo is het met Gods beloften. God heeft ons vele beloften gegeven. Het zijn geen kunstverdichte fabelen die we nagevolgd zijn. En God heeft ons in zijn woord de polis gegeven, de absolute zekerheid dat hij die het beloofd heeft getrouw is, die het ook doen zal, ook al zie je er niet van. En het woord van God garandeert ons en geeft ons de zekerheid dat wat God beloofd heeft, dat hij het ook doen zal. En dat zijn beloften nooit kunnen falen. Dat is niet een kwestie van geloven zonder grond, maar Romeinen 10 lazen wij, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Wel, God heeft gesproken en het geloof is gebaseerd op wat God gesproken heeft, of beter gezegd, wat God geschreven heeft, of heeft laten schrijven in zijn woord. Daar hebben wij het zwart op wit. En wij zijn ook al tegen elkaar, als je elkaar iets belooft, ik heb het maar graag zwart op wit. Wel, Gods belofte hebben we zwart op wit, broeders en zusters, waar we bouwen kunnen. En waar we de absolute zekerheid hebben, God kan niet liegen. Hij die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Maar soms kan het erg lang duren. En het vraagt geduld, volharding en vooral ook langmoedigheid. Goedenavond. En dan krijgen we die tweede definitie, broeders en zusters. Daar staat, het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Dus heel anders dan wat geloof in het natuurlijk taalgebruik betekent. Want daar is geloof we vaker niet zeker weten. Als je zegt, ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat het vanavond om 10:00 begint. Hè, dat betekent dat ik weet het niet helemaal zeker. Maar geloven, Bijbels geloven, is zeker weten. Want geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. En dat is een van de kenmerken van het geloof, dat het zich bezighoudt met dingen die je niet kunt zien. Die je niet zintuigelijk kunt waarnemen, zou je kunnen zeggen. Die voor het oog van de mens verborgen is. Dat is belangrijk. En als wij gelovigen zijn, dan betekent dat we leven in een onzienlijke wereld. Wat het oog niet heeft gezien, zegt Paulus, wat het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, die hem liefhebben. En de meeste mensen zullen eerst zien en dan pas geloven. Maar de Bijbel zegt, wij moeten eerst geloven en dan zullen we het zien. Dan zullen we het zien met het oog des geloofs. En worden de dingen reëel voor ons, die niet met het oog zijn waar te nemen. Geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. Nu, broeders en zusters, en als we dan vervolgens het rijtje nagaan, dat begint bij Adam en dat doorgaat tot Mozes, Jozua en de tijd van de richteren, van de koningen, dan kunt u zien dat God al deze mensen die elkaar niet gekend hebben, verschillende beloften gegeven heeft, die ze niet zagen, maar dat ze geloofd hebben wat God zei, dat hij dat ook doen zou. En dat dat geloof zijn stempel gezet heeft op hun leven. Ze wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wel, bedenk dat de zinnelijke dingen, zoals de Bijbel dat leert, die gaan voorbij. Wat we met het oog waarnemen, dat blijft niet, dat is tijdelijk. Maar de onzienlijke dingen in de Bijbel zijn eeuwig en onveranderlijk. Komt u maar gerust binnen. Dus, nog eens, zienlijke dingen, die gaan voorbij. Onzienlijke dingen zijn eeuwig. En geweldig is dat wij in tegenstelling met de wereld, en met mensen uit deze wereld, die alleen maar zich kunnen vergenoegen en verlustigen in de dingen die we zien, maar die toch voorbij gaan, terwijl wij door de genade van God, door het geloof ons bezighouden met dingen die blijven, tot een eeuwigheid. En die straks ook in werkelijkheid door ons gezien zullen worden. Dat geeft het leven zoveel zin. Want eigenlijk is het maar een betreurenswaardige zaak als je je in dingen verlustigt en je weet dat ze geen stand houden. Dat ze voorbij gaan, dat ze tijdelijk zijn, dat ze verdwijnen. En wat een geweldige rust en welke zin en inhoud geeft het aan ons leven, als we weten dat wij wandelen in een wereld die blijft. Dat alleen maar schoner en mooier kan worden. Omdat eens het geloof overgaat in wonderbaar aanschouwen. Alleen moeten geduld hebben. Wachten. Zoals ook deze aartsvaders voortdurend hebben moeten wachten. Voordat zij de vervulling van de belofte zagen en ervaren hebben. Wel, het geloof ziet vaak uit naar toekomende dingen. Dat is altijd een belofte. Iets wat je beloofd hebt, daar zie je eruit. Dat verwacht je. Abel zag door het geloof het bloed. En we hebben gezien dat hij een bloedig offer bracht. Henoch zag door het geloof reeds de komst van de Heer. En zelfs de tweede komst van de Heer, dat zullen we zien vanavond. Noach zag door het geloof de grote verdrukking. Abraham zou door het geloof het nieuwe Jeruzalem. Zo lezen in de Hebreeënbrief. Sarah zou door het geloof een ontelbare en eeuwige natie. Uit de onvruchtbare Sarah is een volk geboren dat eeuwig is. En Abraham zou door het geloof de opstanding. Toen hij zijn zoon Isaac offerde. En Isaac en Jacob zagen door het geloof de toekomstige erfenis van het volk van Israël. En Mozes zag door het geloof het loon dat weggelegd was voor hen die het goede deel kozen. En hij maakte de goede keuze. En wilde liever met Gods volk, lezen in Hebreeën 11, kwalijk behandeld worden dan voor een tijd lang de genieting der zonde. Dat zijn de tijdelijke dingen. Maar Mozes zag de vergeldenis loods. En hij zag als het ware de onzienlijke God over de eeuwen heen. En het was beslissend voor de keus die hij maakte. De goede keus. Niet wat zijn oog zag, maar wat zijn geloof zag. En dat is een oneindig groot verschil. Wel, en zo kunnen we zien wat het geloof allemaal uitwerkt. Ook in ons leven. Door het geloof wordt de zondaar gered. Door geloof, zegt de Bijbel in Efeze 3 vers 17, woont Christus in onze harten. Galaten 2 zegt dat door het geloof wij leven. Degene die nu leeft, zegt Paulus, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. In 2 Korinthe 1 vers 4 lezen wij, door het geloof staan wij. In 2 Korinthe 5 vers 7 staat er, door het geloof wandelen wij. En in 1 Petrus 5 lezen wij dat door het geloof de duivel wederstaan. En broeders en zusters, door het geloof hebben we toegang tot God in volle zekerheid des geloofs, Hebreeën 10. En door het geloof strijden we de goede strijd, de geestelijke strijd. En wat is het wat de wereld overwint? Johannes zegt het, ons geloof. En daar ziet hij welke geweldige betekenis het geloof speelt in het leven van de gelovige. Hij heet niet voor niets een gelovige. Want de gelovige houdt zich met geloofszaken bezig. Dat zijn de onzienlijke dingen, dat zijn de eeuwige dingen, dat zijn de goddelijke dingen die voor de natuurlijke mens verborgen zijn. Maar ja, het is vaak zo dat ook heel wat gelovigen toch weer afgetrokken worden door de zienlijke dingen. En geen oog hebben voor de eeuwige dingen. Ze wandelen doorzien, door dat wat ze waarnemen, zintuigelijk. En ze leven in het geloof. En dat geloof kan alleen maar versterkt worden en opgebouwd worden door bezig te zijn met het woord van God. Want geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Maar bij al die geloofshelden die genoemd worden, zullen steeds verzien dat het God was die tot hen sprak. Is dat er geen bijbeltje? Op een of andere wijze openbaarde God zich aan hen en sprak tot hen. Soms rechtstreeks, soms door een wonder, soms door een teken, soms door een droom. Het doet er niet toe. God sprak tot hen en zij geloofden wat God gesproken had en het heeft heel een verdere leven bepaald. Nou, en ook ons geloof is gebaseerd op wat God gesproken heeft. Niet op menselijke fantasie, niet op filosofie, maar op de duidelijke uitspraken van het woord van God. En die uitspraken, die beloften, moet je je eigen maken. En dat kun je alleen door studie, door onderzoek, door het lezen van Gods woord, door het overdenken. En de beloften die daar gesproken zijn, ook op jezelf toe te passen. Nu, in het vierde vers hebben we gezien, door het geloof heeft Abel een meerdere of een beter offer geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Ja, we hebben het verschil gezien tussen Abel en Kaïn. Ik ga dat niet meer herhalen. Ik kan er even op wijzen dat dit te maken had met het feit dat God duidelijk aan de mens, aan het eerste gezin zou je kunnen zeggen, aan Adam, Eva en hun kinderen, duidelijk gemaakt had hoe een zondig mens hem kon naderen. God kan niet zonder meer met een zondig mens gemeenschap hebben. Maar God heeft de zondaar lief. En God heeft zelf een weg geopend waardoor zondaars hem kunnen naderen. En God heeft die weg niet geopend, maar die weg ook aan mensen bekendgemaakt. En God verwacht op de mens dat hij die weg zou bewandelen. Door het geloof. Zou doen wat God zei. Nou, Abel deed het. Maar God had getoond dat een zondig mens alleen God kan naderen op grond van verzoening door een plaatsvervangend offer. Een bloedig offer. En Abel heeft door het geloof een beter offer gebracht dan Kaïn, lezen we hier. Want Abel bracht een lam van de kudde. En hij legde het op het altaar. Hij erkende daarmee toen hij dat lam doodde dat hij zelf des doods schuldig was. Alleen al omdat hij een kind van Adam was. In zonde geboren. Maar hij bewandelde de weg die God geopenbaard had. Hij deed dat door het geloof. En dat is uit het gehoor. Dus hij wist de weg. En hij handelde nu overeenkomstig. En we lezen dat hij gerechtvaardigd werd. Hij was niet beter dan Kaïn. Hij was in deze een even groot zonde dan Kaïn. Maar God nam hem en zijn offer aan. Of zoals hier staat in vers 4. Door het geloof heeft Abel een betere offer aan de goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. God verklaarde Abel voor rechtvaardig, omdat hij staat er, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Die gave was die offergave, dat lam, wat hij gedood had, wat hij op het altaar gelegd had, en voor hij neergebogen had. En God zag in dat offer dat hij bracht, dat bloedige offer, het geloof van Abel, in zijn woord. En door dat geloof is Abel gerechtvaardigd geworden. En wist hij dat hij vrede met God had. Hij was er niet over in onzekerheid. Nee, God heeft getuigenis gegeven. Waardoor? Wellicht dat het offer door vuur uit de hemel verteerd werd. Waardoor bleek dat God het offer aanvaard had. De plaatsvervanger aanvaard had. Waardoor Abel vrij uitging. Maar Kain bracht van de vruchten des lands. We weten het verhaal, broeders en zusters. En wat er ook gebeurde, God nam Kain en zijn offer niet aan. Niet omdat God Kain niet lief zou hebben, in tegendeel, God heeft meer woorden tot Kain gesproken dan hij ooit wat Abel gesproken heeft. Lees je de geschiedenis maar na. Maar Abel geloofde niet, Kain geloofde niet. Kain erkende niet, laten we zeggen, dat hij een zonder was, alleen maar door het feit dat hij een kind van de gevallen mens Adam was. Hij ontkende wat men noemt de erfzonde. En hij dacht dat hij op zijn eigen manier God wel kon naderen. Op een veel mooiere manier. Het was de weg van Kain. Zijn eigen methode. Zijn godsdienst was ontsproten uit zijn eigen theologisch denken en niet gegrond op wat God gezegd had. Abel deed ervan wat de Heer zei. En fantaseerde verder. De mens heeft geen inspraak erin. Maar Kain was een filosoof, hij redeneerde. En probeerde op zijn eigen manier God te naderen. Hij was geen atheïst, hij geloofde in het bestaan van God, hij geloofde in de schepper, hij was alleszins religieus, hij bouwde een altaar, hij bracht de Heer een gave, maar God kon geen dankoffer aanvaarden van Kain als er niet eerst een zondoffer gebracht werd. Een bloedig offer. Maar Kain logende bloed. En in Judas lazen wij dat vooral in de laatste tijd vele predikers de weg van Kain gaan. En die weg wordt vandaar openlijk verkondigd. Allerlei soorten evangelie, terwijl het helemaal geen evangelie is, waar geen plaats is voor de leer der verzoening, voor het bloed van Christus, waar het bloed van Christus met voeten vertreden wordt. En broeder en zuster, er is maar één weg. Dat is de weg die God geopenbaard heeft, die weg is. De Heer Jezus Christus. Want het lam van Abel zag op het lam van God, waarin God zelf voorzien zou dat de zonde de wereld zou wegnemen. Ziet u wel? De een handelt door geloof en de ander door ongeloof. En we hebben het gelezen in vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. God zag in het offer van Abel, het geloof van Abel, en door zijn geloof werd hij gerechtvaardigd. En God zag in het offer van Kain het ongeloof van Abel. En zijn ongehoor van Kain. En zijn ongehoorzaamheid. En dat offer kon God niet behagen, omdat het niet met geloof gemengd ging. En daarom moest hij Kain afwijzen. En dan weet u de strijd tussen de religieuze Kain en de gelovige Abel. Er werd een strijd letterlijk om leven en dood. Abel werd de eerste martelaar. Want de godsdienstige religieuze Kain, die kon het blijmoedige getuigenis van Abel niet verdragen. Het irriteerde hem dat de man zo blij en zo gelukkig was dat hij niet op zwijgen kon. En tenslotte heeft hij zijn mond dichtgeslagen en zijn broeder gedood. Wel, en dat hele verhaal, dat herhaalt zich in de geschiedenis. Abel is ook een type van Christus. Abel is een type van alle martelaren die op de naam van de Heer Jezus Christus hebben moeten lijden en hun leven hebben moeten geven. Broeders en zusters. Maar dat was de vorige keer. Ik kom nu tot het tweede schilderij dat daar vlak naast hangt. Namelijk in vers 6, vers 5 bedoel ik. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Abel en Henoch. Dat is toch wel een merkwaardige zaak, broeders en zusters. Want bedenk wel dat Abel spreekt van de gekruisigde Heer. En dat hem bij hedig te maken hebben met de levende en de opgestaande Heer. Je zou kunnen zeggen, het leven van de Christen begint bij Abel, dus bij het bloed. En het eindigt bij Henoch in de hemel. Want Henoch is ten hemel gevaren. Hij heeft de dood niet gezien. Henoch openbaart het geloof in een levende en opgestaande Heer. Met wie hij kon wandelen en spreken. Totdat de Heer hem voor eeuwig thuis haalde. En daarom horen die beide portretten bij elkaar. Wie met Abel begint, die eindigt met Henoch. Die bij het bloed begint, eindigt in de hemel. Mooi is dat, hè? Beide betreffen we elkaar, Abel en Henoch. Twee aspecten van één en dezelfde waarheid. Abel heeft door het geloof het juiste offer gebracht. En Henoch heeft door het geloof met God gewandeld. Totdat de Heer hem wegnam. Broeders en zusters, we weten van die Henoch niet zo erg veel. Maar wel genoeg om als voorbeeld te dienen voor onszelf. En ik wil dan toch eerst het historisch verslag over het leven van Henoch lezen met u uit het boek Genesis, hoofdstuk 5. Genesis 5, waarvan Hebreeën 11 eigenlijk dus een commentaar is, voor zover het gaat over Henoch. Genesis 5. Daar staat, ik moet maar even bij het eerste vers beginnen, ik ga het niet allemaal lezen, dan zou ik ook bijna mijn tong breken over al die moeilijke namen. Daar staat, dit is het boek van Adams geslacht. Dan moet u wel bedenken dat dat van de gevallen Adam is, van de gevallen mens. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Zo begon het. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En er was in Adam geen zonde. Het was de tijd van zijn onschuld, van zijn wat we noemen onnozelheid. Hij had geen kennis aan de zonde. Maar er staat, man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En dan weet je, lezen we, en Adam leefde 130 jaar, gewoon een zoon. En naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Set, dat was dus de derde zoon van Adam en Eva. En daar staat, hij gewoon een zoon, vers 3, niet naar Gods beeld, maar naar zijn evenbeeld. Daar heb je het geval dus. Set droeg het evenbeeld van Adam. Adam was een zondaar. En Set, die uit Adam, de gevallen mens, geboren is, droeg het beeld van Adam en was dus ook een zondaar. Zoals het hele menselijk geslacht uit Adam voortgekomen zondaars zijn, broeders en zusters. En dan lezen we het geslacht. En Adams dagen nadat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaren en gewoon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. En dan krijg je het vervolg. En Set leefde 105 jaren en die gewoon Enos. En Set leefde die Enos gewonnen had 807 jaren en die gewoon zonen en dochter. Zo waren al de dagen van Set 912 jaren en hij stierf. En dan ga je weer door. En dan heb je van Enos die gewoon Kenan. En Kenan gewoon Mahaliel. En Mahaliel die gewoon Jered. En Jered, zo lezen wij, gewoon Henoch. En Henoch gewoon Methuselem, enzovoort, enzovoort. En er wordt maar weinig van die mensen verteld. We lezen alleen dat ze geboren werden, dat ze huwden en een gezin stichtten en dat ze stierven. Dat zijn de drie hoogtepunten in het leven van een mens, denk ik, van ieder natuurlijk mens. Zijn geboorte, zijn huwelijk en zijn dood. De meeste mensen komen misschien 3 maanden in de krant te staan. Of althans op de burgerlijke stand. Zijn geboorte. De dag dat hij trouwt. En de dag dat hij sterft. En eigenlijk, als je dit leest, dan word je er een beetje mismoedig onder, want er staat weer achter. Elk mens die geboren is uit Adam, hoewel ze enorm oud werden, 900 en zoveel jaren, het eindigt toch altijd met de woorden, en hij stierf. De bezoldiging van de zonde is de dood. Ze stierven niet omdat ze gezondheid hadden, hoewel ze dat ongetwijfeld gedaan zullen hebben, maar ze stierven omdat zij de zonde in zich hadden. De bezoldiging van de zonde is de dood. Mensen sterven niet omdat ze zondige daden deden, maar omdat ze een zondige natuur hebben. En dat ze, de dood is het gevolg van de zonde van één mens, dat is Adam. Broeders en zusters. En dat is het verhaal van ieder mens. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En hoe oud hij ook wordt, het eindigt steeds. En hij stierft. Je kunt je voorstellen, een mens wordt geboren, een vader draagt zijn eerstgeboren zoon in zijn armen en geeft hem een of andere betekenisvolle naam. Dan komt het moment dat die zoon volwassen is en zelf een gezin sticht. En het leven ligt voor hem. Maar het gezin breidt zich uit, waar het eindigt en hij stierf. Nou, en als je dan doorgaat bij vers 18. En Jered gewoon 162 jaar en hij gewoon Henoch. En Jered leefde hetzelfde verhaal nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren. Alleen maar de eerstgeboren zoon telkens genoemd. Dat is ook het meest indrukwekkende vaak in een gezin. De eerstgeboren, het eerstgeboren kind, de eerstgeboren zoon. En dan staat er eigenlijk zoon en een dochter, die naam worden verder niet genoemd. Zo waren alle dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. Dat lees je dan voor de zesde maal. En dan kom ik bij vers 71 en Henoch, hetzelfde verhaal, leefde 65 jaren en hij gewoon Methuselah, zijn eerstgeboren zoon. En dan staat er, als een onderbreking, en Henoch wandelde met God. Ik lees van die anderen niet. Dat wil niet zeggen dat hij niet met God gewandeld zou hebben, maar het staat hier speciaal bij. En ook met een speciale bedoeling. En er staat bij, hij wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Waar jij kunt opmaken dat de geboorte van Methuselah eigenlijk een ommekeer in zijn leven betekend heeft. Daar kom ik straks op terug. En hij wandelde God 300 jaren. En gewoon zonen en dochteren. Gewoon een normaal gezin. Zoals alle voorgaande zou je kunnen zeggen. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Dan gaat het nog een keer. Henoch dan wandelde met God. En dan staat er niet. En hij stierf. Er staat. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Dat wordt ineens de reeks van doodsberichten doorbroken. Want hebben we van hem geen doodsbericht. Hij is ook niet gestorven. Hij was niet meer. God nam hem weg. En God nam hem niet weg door het sterven. Maar we hebben duidelijk in de Hebreeënbrief gelezen. En daar ga ik nu weer naar terug. In de brief aan de Hebreeën. Het commentaar van de Heilige Geest, daar kan er geen enkele twijfel over bestaan. Hebreeën 11 dus, in het vijfde vers. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, dus lazen ook, God nam hem weg. Waarom? Door het geloof. Opdat hij de dood niet zou zien. Hij is niet in aanraking geweest met de dood. Hij werd niet gevonden daarom dat hem God had weggenomen. Want voor zijn wegneming, niet voor zijn dood, maar voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Goden behaagde. Wel, dat is een merkwaardig verhaal, broeders en zusters. Je kunt zeggen, Genesis 5 is het boek van de dood. Het geslacht van Adam. Om mismoedig van te worden. Daar zie je de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. De heerschappij van de dood. In de geschiedenis van de mens heerst de dood. Er zijn in totaal 13 geslachtsregisters in de Bijbel. Van verschillende personen. Van Noach enzovoort. 13 is vaak het getal van de afval. Het 14e geslachtsregister vinden we in Matthäus 1 vers 1 van de Heer Jezus. 14, dat is dubbele 7 dus. Het getal van dubbele volmaaktheid. En dat is natuurlijk niet voor niks. Merkwaardig is dat als ik dan de brief van Judas lees, waar ook over Kain gesproken wordt, zoals we de vorige keer gezien hebben, daar wordt ook iets over Henoch gezegd, niet iets maar een heleboel. Informatie die we anders niet zouden hebben als Judas deze brief niet door inspiratie van de Heilige Geest geschreven had. En Judas, sprekend over de eindtijd, zegt in vers 14, Judas 14, Judas heeft maar één hoofdstuk, en zegt daar, en van deze, van die afvalligen in de eindtijd, heeft ook Henoch de zevende van Adam, staat er, geprofeteerd. Ja, en als je weer teruggaat naar Genesis 5, dan zie je dat Henoch inderdaad de zevende na Adam is. De zevende generatie dus. Ze zegt, nou ja, maakt toch niks uit. Maar de Heilige Geest vond het toch de moeite waard om door Judas dat even vast te stellen. Denk erom dat die Henoch de zevende van Adam is. Dat zou er misschien altijd door opgekomen zijn. Ik zou misschien nooit nagerekend hebben. Ik zou zo onder de indruk geweest zijn van al die doodsberichten dat ik er verder overheen gelezen heb. Maar Judas herinnerde eraan, denk erom, die Henoch is de zevende van Adam. Niet de zesde, niet de achtste, niet de zevende. En het getal zeven heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis, dat weten we allemaal. En wat was er met die Henoch aan de hand? Wel, staat er, Henoch de zevende van Adam heeft geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen, eigenlijk letterlijk, zie, de Heere komt, het is geen verleden tijd, maar toekomst, met zijn vele duizenden heiligen. Dat is even een profetie. Henoch profeteren van een gebeurtenis die nu nog moet gebeuren. Namelijk dat straks de Heere van de hemel komt vergezeld met al zijn heiligen. Om wat te doen? Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege alle goddeloze werken die ze goddelooselijk gedaan hebben, vanwege al de harde woorden die de goddelozen zonder te hem gesproken hebben, en deze murmureerders enzovoort enzovoort. Nou, die goddeloosheid die vandaag op alle mogelijke wijze openbaar worden, op een verschrikkelijke wijze, zelfs op een zeer brutale en uitdagende wijze, zeker niet het minst in ons eigen zogenaamde christelijk Nederland. En Henoch heeft dat reeds van verre gezien, over de eeuwen heen, en hij profeteerde van de komst van de Heer met zijn heiligen om over al die goddelozen gericht te houden. Dat is dan nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren. Er zijn wel oordelen in het verleden geweest. Ja, denk maar aan Sodom en Gomorra, denk maar aan de verwoesting van Jeruzalem, denk maar aan het vernietigen van Ninive, denk maar aan het oordeel over Israël kwam, maar dat had niet te maken met de komst des Heeren met al zijn heiligen. Dit heeft te maken met de komst van de Heer aan het einde van de grote verdrukking met al zijn heiligen. Na de opname der gemeente dus. Het is de komst van Christus met zijn gemeente op aarde om gericht te oefenen. Om te oordelen. En de goddelozen van de aardbodem te verbannen. Zo staat het hier. En ook al die afvalligen. De spotters, waarvan even later staat in vers 17... Maar geliefden, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn, ik heb Judas voor horen, van de apostel van de Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben, dat er in de laatste tijd, zie je wel, dat gaat in de laatste tijd, spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze die de mens die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Nou, dat is dan precies het geval. Die spotters, die vind je ook onder godsdienstige mensen. En vandaar wordt er gespot met de meest heilige en fundamentele waarheden, broeders en zusters, die wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. Iedereen wil doen wat hij zelf in zijn eigen ogen goed vindt en wil daarbij niet op zijn vingers gekeken worden. En men spot met de onzienlijke dingen, waarvan ze geen weet hebben. Zo wordt ook eerder gezegd in de brief van Judas. Nou, dat heeft hij nog gezien. Wat een vooruitziende blik, broeders en zusters. En bovendien lees ik ook hier dat Henoch een profeet was. Zou ik ook niet geweten hebben. Ik lees in de geschiedenis alleen maar Genesis 5 dat hij bij God wandelde. Maar hier lees ik in Judas vers 14. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende. Dus hij heeft al terdege gepredikt. En hij predikte Gods rechtvaardige oordeel voor allen die goddeloos willen leven. En die zijn woord en zijn openbaring verachten en de boodschap van God verdreden. Nou, het is goed om daarvan op de hoogte te zijn. De dood, ik vind dat zo machtig als je het Genesis 5 leest. Die doodsbericht dat ineens onderbroken van iemand die niet sterft. De dood is, zou je kunnen zeggen, wel normaal, maar het is niet noodzakelijk, het is niet onvermijdelijk. De dood wordt onderbroken in Genesis 5 door leven. En hij nog leeft, zonder de dood gezien te hebben. Broeders en zusters. Verder is hij de zeven Adam, zeven is het getal van goddelijke volmaakte, ik kan daar niet op speculeren. Zes is het getal van de mens, daar hoef ik geen verklaring van te geven, want dat zegt de Bijbel zelf in Openbaring 13. Zes is wat de mens kan bereiken, zeven is wat God tot stand brengt. We kunnen zeggen dat de dood heerschappij voerde, nu 6000 jaar lang bijna, van Adam tot nu toe, is bijna 6000 jaar, 4000 jaar voor Christus. Wij leven nu 86 gaat vlug genoeg al, 986 na Christus, dus bijna 2000 jaar. Je kunt zeggen dat de dood van Adam af tot nu toe geheerst heeft over de mens gedurende 6000 jaar. En het zal me niet verwonderen als die 70.000 jaar gekenmerkt wordt door de regering van en door de heerschappij van het leven door Christus Jezus, onze Heer. Maar in ieder geval is zeven het goddelijk waarmerk op al zijn beloften. Je weet wat een waarmerk is. Als je een bankbiljet hebt, zit er een waarmerk in, waardoor het onmogelijk wordt, enerzijds om het na te maken, en anderzijds waar ook gegarandeerd wordt dat dat briefje van 100 ook inderdaad 100 gulden waar is. God heeft het een stempel opgedrukt. Het is een waarmerk van God zelf. Zo vind je het getal 7 in het eerste boek bladzijde van de Bijbel. In het verhaal van de schepping. 6 dagen en de 7e dag rustte God van al zijn werk. God plaatste het getal 7 op. Want hij zag al wat hij gemaakt had, dat het goed was. En als je het boek Openbaring leest, dan kom je herhaaldelijk in aanraking met 7 broeders en zusters, de 7 zegelen. En de 7 schalen van God storen, de 7 bazuinen, de 7 engelen, en gaat hij maar door. 7 is altijd het getal van een waarmerk om te bewijzen dat iets van God is. De mens kan niet verder komen dan 6. Dat is het hoogst wat hij bereiken kan. En ik denk dat hij daar dichtbij is. Maar 7 is dat wat God alleen kan. En de mens zal nooit in staat zijn om zich ook maar in de schaduw van God te kunnen stellen. Nou, verder wil ik afvragen, in wat voor tijd leefde hij nog? Wel, in dagen van toenemende ongerechtigheid. De Godvervreemding werkte na de vlucht van Kain door onder de mensheid. En in zonderheid ook onder het geslacht van Kain. Toenemende afval van de goddelijke normen en scheppingsordonantiën. In hoofdstuk 4 lezen we over de nakomelingen van Kain. En Henoch was een tijdgenoot van Lamech. En Lamech die spot met alle instellingen van God en leeft voor het vaderland weg en zijn eigen normen en zijn eigen wetten stelt. Broeders en zusters. En hij houdt er als een lofzang op wreedheid. En Kain's misdaad wordt door Lamech bezongen als een heldendaad. Nou, dat gebeurt vandaag misschien hetzelfde. Als je een terrorist bent, dan ben je een held. Als je op een of andere wijze een vliegtuig kaapt, dan ben je in sommige landen, dan ben je ook een held. En als je kans ziet om ergens een bom te laten exploderen in een supermarkt of waar ook, dan word je in andere landen als helden beschreven. Die worden vereerd. En je naam komt in de krant. Enzovoort. Dat zijn helden. En er wordt bezongen. Dat wordt ook in de hand gewerkt. Er worden mensen ook in onderwezen. Goed. In die tijd leefde Henoch. Het is echt niet in een betere wereld dan wij leven. Dan staat er die Henoch en Henoch wandelde met God. Als u Genesis 4 naast Genesis 5 legt en dan ziet hoe daar te midden van die geweldige toenemende goddeloosheid en ongerechtigheid en brutaliteit van de mens er één man is die van al die anderen onderscheidt, dat er gewoon staat en hij wandelde met God. Wat houdt het in? Wat impliceert dat? Met God wandelen. Want dat is ook iets, broeders en zusters, waartoe wij geroepen worden. Het gaat om de christelijke levenswandel. Dat is een wandel met God. En als Henoch, die zo weinig van God wist, omdat hij geen complete Bijbel had, toch in staat was door het geloof met God te wandelen. En dat niet voor zo'n klein poosje, maar 300 jaar lang. Zolang hoeft u niet met God te wandelen. En ik ook niet. Wel, dan moet het ook voor ons mogelijk zijn, die veel meer beloften hebben die ooit Henoch had, en die veel meer door God geïnformeerd zijn omtrent de eeuwige en onzienlijke dingen, moet het mogelijk zijn om met die God ook dagelijks te wandelen. Wat impliceert dat? Ik herinner u eerst aan een woord dat we lezen uit het boek Amos. De profetie van Amos, er staat een uitspraak, ik denk dat die van toepassing is op het verhaal van de wandel van Henoch met God, want dat lezen we van een voorwaarde om samen te kunnen wandelen. Amos, we leven niet alle dagen, maar het is Amos 3, ook het derde vers, dat staat bij mij geschreven om één zin. Er staat: zullen twee te samen wandelen? Zullen twee te samen wandelen? Tenzij dat ze bijeengekomen zijn. Letterlijk. Tenzij dat ze met elkaar in harmonie zijn. Als er inderdaad, ik heb niet aan veel mensen een hekel, maar veronderstel dat ik iemand was waar ik een geweldig hekel aan heb, die zegt: wilt u een eindje met me wandelen? Dan zou ik van allerlei uitvluchten verzinnen om daaraan te ontkomen. Ik heb er geen enkele zin in. Anderzijds is het ook mogelijk als je met een nare geschiedenis, als je met iemand een wandeling moet maken, dat spreekt toch iets van ontspanning, hè? Een wandeling is ontspannen. Het staat niet van hollen, nee, gewoon wandelen, het gaat niet van rennen. Het is wandelen. En als je met iemand moet wandelen, en als je met iemand moet wandelen die waarbij je helemaal geen gelijke interesses hebt, dan wordt het moeilijk, dan weet je waar je over praten moet. Maar wandelen, dan kun je gezellig samen praten. Ik heb de beste herinneringen aan wandelingen die ik met mijn vader had in het verleden als kind. En waar de meest open gesprekken plaatsvonden. Wandelen. En als je met je vriend wandelt, kun je veel kwijt. Juist onder het wandelen kun je zo goed praten. En heen of andere met God. Hier staat: zullen twee te samen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn. Het is de letter: tenzij dat zij het eens geworden zijn. Kunnen twee samen in huwelijk wandelen als ze niet samen eens zijn? Als ze niet samen eens wordt, hel zo'n huwelijk. Als ze wel samen eens zijn en één zijn, dan kan het een hemel zijn. Op aarde, bij wijze van spreken. Maar zijn ze het niet eens, dan loopt zijn huwelijk op de klippen. Kunnen twee te samen wandelen zonder dat ze het eens geworden zijn? Let wel dat er tussen de mens en God, ook tussen Henoch en God, vijandschap bestond. Want de mens is van nature een vijand van God, zegt de Bijbel. En als de mens met God wandelt, betekent dat dat hij met God verzoend is. Want zonder verzoening met God is geen gemeenschap of wandel met God mogelijk. Er zijn mensen die over God praten, tot God willen bidden en met God willen samenwerken en menen de dienst van God te staan. Maar God kan helemaal geen gemeenschap hebben met de mens die van nature hem vijandig gezind is, want die mens moet eerst met God verzoend worden. Vandaar eerst Abel en dan pas Henoch. Vandaar eerst de verzoenende bloed en dan pas de banden met God, zoals dat Henoch geïllustreerd wordt. Maar als mensen denken, je zo met God kunt wandelen, Dat je zo wel God kunt dienen zonder meer, dat kan helemaal niet. Want de menselijke natuur is volkomen tegengesteld aan de natuur, aan het karakter, aan de heiligheid van het wezen van God zelf. Hij zal eerst met God verzoend moeten worden. Daar begint het mee. En ik denk dus, staat er niet geschreven, maar ik kun je gewoon concluderen, die wanden moet ergens begonnen zijn. Tijdens het ook aangegeven, namelijk bij de geboorte van Methuselam, zijn eerstgeboren zoon. Maar dat is het tijdstip van waaraf hij nog met God wandelde en waar hij dus kennelijk eerst met God verzoend was. En als u mij vraagt hoe dan, ongetwijfeld ook door het bloedige offer. Een tweede, mijn broeder en zuster, wat noodzakelijk is om met God te wandelen, is overeenstemmende natuur. Een overeenstemmend karakter. Licht heeft geen gemeenschap met duisternis. Kan het licht gemeenschap met duisternis hebben? Die twee sluiten elkaar uit. En God is licht en gans geen duisternis in de Bijbel is in hem. En wil een mens met God wandelen, dan moet hij in het licht wandelen. Met een menselijke natuur, een kind der duisternis. Onderworpen aan de vorst der duisternis. Nog eens, een natuurlijke mens heeft niets gemeen met God. In zijn karakter, in zijn aard. Er is niets in zijn wezen waarin hij lijkt, ook maar enigszins op God. Hij is door en door verdorven, zondig. Zonde brengt scheiding. En dan wandelen we God dat in. In de eerste plaats de juridische wegneming van de zonde. Dat gebeurt door het offer. En in de tweede plaats deel hebben aan de goddelijke natuur. Dat is harmonie. En een gelover heeft deel aan de goddelijke natuur. Door de Heilige Geest, broeders en zusters. Dan in de derde plaats moet er ook een soort morele geschiktheid zijn om met God te wandelen. God wandelt niet buiten de weg van heiligheid. Wandelen met God betekent eigen weg verlaten, maar je op Gods weg begeven. En Gods weg is de beste, maar niet de makkelijkste. Verlaten van je eigen weg, dat betekent de weg van heiligmaking. Dat betekent wandelen in het licht. Zo we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar, zegt Johannes. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Het is niet zomaar vanzelf. Met God wandelen houdt wat in. En het is zeer iets zeer bijzonders dat hier een man was die in een wereld van goddeloosheid en afvallen, die elke dag met eigen ogen aanschouwde, dat hij daarvan afzonderde, de weg van de eenzame wil gaan, de weg met God wilde gaan. En daarmee zijn eigen weg en de weg van de wereld verliet. Broeders en zusters, dat geeft enorme consequenties. Ook misschien ten opzichte van eigen familieleden. Maar er is geen andere weg mogelijk. Die met God wandelt, breekt met de wereld. Ze kunnen geen twee heren dienen. Het is niet en-en, het is of-of. En Hemel heeft een keus gemaakt. Hij koos te wandelen met God. En zei nee tegen de wereld. Zoals iets waar wij zeggen, nee, de wereld geeft mij Jezus. In de vierde plaats vereist een wandel met God, broeders en zusters, ook een overgegeven wil. Het beste voorbeeld is dat van de Heer Jezus. Wie heeft er een nauwe gemeenschap met God gewandeld als de Zoon met de Vader toen hij op aarde wandelde? Hij zei, ik kom, o God, om uw wil te doen. Die zei, zelfs in het heetst van de strijd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er moet ongetwijfeld een bereidheid zijn, dat is de consequentie van een wandel met de Heer, van onze kant, om onze wil te onderwerpen aan de wil van de Heer. De Heer zegt ook niet, zegt ook duidelijk, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Alleen de zachtmoedigen en de nederigen van hart zijn in harmonie met het wezen van de Heer zelf. En het betekent ook een juk op je nemen, de consequentie aanvaarden. Maar dat juk in de gemeenschap met de Heer wordt geen zwaar juk. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Elke last, hoe zwaar ook, elk juk, hoezeer ook onze schouders drukkend, wordt zacht en licht in de wandel met de Heer. Dan kan het zelfs zo zijn dat je je juk begint te vergeten. In de tegenwoordigheid van de Heer. Broeders en zusters. Wel. En dan, tenslotte is het ook zo dat een echte wandel met de Heer betekent dat we geestelijke gemeenschap met hem hebben. Hoe kunnen twee, zegt Amos, tezamen wandelen zonder het eens te zijn? Wandelen betekent ook en veronderstelt ook geleidelijke vooruitgang. Als je wandelt, dan ga je wel vooruit. Je legt een weg af. Het gaat niet snel. Een wandeling, dat gaat tamelijk langzaam, maar wel zeker. En je neemt steeds meer ergens van afstand van en je bereikt steeds meer het doel. Maar het gaat geleidelijk. Het gaat niet snel. Het is niet een kwestie van nu en dan een wandeltochtje met de Heer maken. Of een uitstapje. Op zondag bijvoorbeeld, of in de kerk, of naar een samenkomst gaan. Maar een wandel houdt in van elke dag. Broeders en zus. Een voortgaande zaak die niet ophoudt. Hij nog, nadat hij Methuselem gewonnen had, wandelde met God 300 jaar lang. Nou, daar hebben ze helaas van kunnen afleggen. En er was niet een onderbreking bij, wordt niet over gesproken. Niet dat Henoch zei, nou lieve heer, daar ga ik eerst even, moet ik eerst even zelf wat aan maken. Ik kom straks weer bij u, maar ik heb nou geen tijd meer. Of ik heb allerlei zaken te regelen. Nee, dan wandelen met God. Er was nergens meer voor in. Hij heeft ongetwijfeld heel wat praktische en dagelijkse dingen gedaan. Maar altijd in gemeenschap met de Heer. Al wat gij doet, doet het de Heer. Er waren geen terreinen van het leven waar de Heer buiten stond. Hij overlegde met de Heer. Hij sprak met de Heer. Er was een vriendschap ontstaan. Er was een band ontstaan. Die altijd blijvend was. En dat 300 jaar achter elkaar. Niet een run, niet een sprong. Maar een gestadige wandel met de Heer. Waar je ook niet moe van wordt. Ik ken mensen, gelovigen, die ineens geweldig wild enthousiast zijn, die zo hard hollen in geestelijke zin dat je ze nauwelijks bij kunt houden en zichzelf voorbij hollen, en dan zijn ze ook ineens weer moe en dan zijn ze niet meer in beweging te krijgen. Apathische, ik zie het niet meer zitten hoor. En ik heb al zo vaak geprobeerd, wordt toch nooit wat. En er is altijd wat onder geloven enzovoort. Laat mij maar rusten niet en met een boekje in een hoekje zijn zitten. Ik bemoei me nergens naar mee. Hè? Zulke mensen heb je ook, ze weer straat geholpen, dan werden ze moe. Want ze liepen zichzelf voorbij in plaats van rustig in gemeenschap met de Heer te wandelen, ontspannen in gemeenschap met hem. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel, ik weet wat hiermee overkomen. Hij maakt alle dingen wel wat rust, hè? Ja, en je wist ook niet waar die weg langs gaat. En door welke diepten en door welke enorme hoogten. Maar toch, in gemeenschap met de Heer, blijft het een wandel. Henoch, wandel met God. Welk licht werpt dat op het leven, op het karakter van deze oude aartsvader? Iedere afstammeling van Adam is een kind des toorns en van God vervreemd. Maar op een dag werd Henoch met God verzoend. En zo is het ook in mijn leven, in, hopelijk ook in uw leven gebeurd. Een dag dat u als vijand van God met God verzoend werd door de dood zijn zoons, door het aanvaarden van het offer van Christus. En de oorzaak van deze verzoening is, Hebreeën 11 geeft erop het antwoord, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En wat waren de resultaten van die geloof? Daar kan ik even over spreken voordat ik een ogenblik onderbreek, broeders en zusters. In de eerste plaats, dan kunt u wat nagaan, een groeien in genade. Zeggen we nieuwtestamentische woorden. Aan het eind, daar ben ik zeker van, van die 300 jaar dat heden met God had gewandeld had, was hij nog niet dezelfde meer als aan het begin van die 300 jaar. Dacht u dat is een koude kleren blijven zitten? 300 jaar aan Gods zijde wandelen. Had niet. Hij was in geestelijk en moreel opzicht ongetwijfeld veranderd. Het had een stempel op zijn leven gezet. Hij had een diepere afkeer van de zonde. Niet omdat je beter achtte, maar in de aanwezigheid van God had hij geleerd de zonde te haten. En hij was zich ook steeds meer bewust van zijn eigen hulpeloosheid en machteloosheid. Hij had geleerd om steeds weer afhankelijk van de Heer te zijn en te beseffen dat zonder hem hij niets kon doen. Ik denk dat naarmate je in gemeenschap met de Heer wandelt, je ook steeds meer je eigen zwakheid en hulpeloosheid leert kennen. En hoe meer je leert, mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. En tweede was daar een kwestie van een groeien in kennis. Verschil tussen over hem horen en hem kennen. Je kunt van de Heer Jezus gehoord hebben zonder hem persoonlijk te kennen. En het geloof begon met het gehoor. Maar het kennen was een gevolg van een gemeenschap met hem. En hem te kennen is het eeuwige leven. Wat een kennis zal heden van God opgedaan hebben in een leven van 300 jaar. Drie eeuwen achter elkaar, broeders en zusters. Verder moet er ook in het hart van Henoch door die wandel een diepe vreugde en een vrede gekomen zijn. Hoe kon hij ooit treuren in zo'n gezelschap? Hoe kun je treuren in de gezelschap van de Heer? Al ging ik ook, zet de psalmist, in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf die vertroosten mij. Zo is het toch? Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijn naams wil. Wat een rust. Wat een vrede. Dat hij er altijd is die zegt, ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. Henoch wandelde met God. En dan tenslotte, mijn broeder en zuster, als gevolg daarvan zijn getuigenis van God. Dat hebben we gelezen in Judas 14 en 15. Hij profeteerde. Voor we kunnen getuigen van God, zullen we eerst moeten wandelen met God. Henoch werd pas een profeet, een mond van de Heer, een prediker, nadat hij met God verzoend was en God had leren kennen door een dagelijkse omgang met de Heer. Henoch had een visie. Die zag over meer dan 4000 jaar heen. Kun je nagaan. Over de eeuwen had die visie op de dingen die in de toekomst zullen geschieden. En die visie was niet dat hij zegt, nou, ik weet precies hoe het gebeurt, want ik ken heel het profetische programma, ken ik uit mijn hoofd, eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo en dan dat jaar dit en dan dat jaar dat, met allerlei speculaties en berekeningen. Nee, helemaal niet. Toen hij nog visie had op de dingen die de wereld stonden te wachten, kon hij zijn mond niet houden en heeft hij gepredikt en de goddelozen van zijn tijd en de goddelozen door alle eeuwen heen tot de huidige dag gewaarschuwd voor de komst van de Heer met al zijn heiligen om gericht te houden. Hij zat ze niet lekker te verteuteren, ik ga straks naar de hemel toe, en dat zou u ook werkelijk gaan, en laat die wereld maar wereld. En was het niet zo dat hij zich van die wereld afscheidde, in die zin dat hij zich van als een kluizenaar zich daaraan ontrok? Maar hij was zo bewogen met het lot van zijn tijdgenoten, met het lot van zijn medemens, dat hij niet kon nalaten om te profeteren. Zijn wandel met God maakte hem tot een profeet. En een profeet heeft een visioen, heeft een visie, heeft geen kennis alleen. Maar een profeet heeft inzicht, heeft uitzicht, heeft doorzicht. En heeft een bewogen hart. En moet spreken. En dat heeft Henoch 300 jaar lang in dienst van de Heer. Vele christelijke arbeid, wat wij christelijke arbeid noemen, ik wil niet generaliseren, broeders en zusters. Nee, want geestelijke arbeid is niet het product van zulke nauwe wandel met God. En daarom is veel arbeid in Gods ogen niet meer dan hout, hooi en stoppelen. Niet waardevol voor de eeuwigheid, want zonder geloof en zonder een wandel des geloofs is het onmogelijk God te behagen. Maar zijn dingen nog zo aantrekkelijk voor het oog van de mens? Mijn broeder en zuster, strelend voor het vrome vlees van de mens, zijn bij de Heer geen betekenis zonder geloof. En hier gaat over de banden van de rechtvaardigen, zal uit het geloof leven. En dat wat waardevol is voor de Heer, datgene wat een vrucht is van dat geloof, en het profeteren van Henoch, en een sterke visie, een sterk en duidelijk klaar inzicht in de toekomst, in het goddelijk heilsplan, was een vrucht van een nauwe verborgen omgaan die hij met de Heer smaakte. 300 jaar, broeders en zusters. En er wordt gesteld, zijn schilderij hangt aan de geloofsgalerij van Hebreeën 11. Ons tot voorbeeld. En dan weten we, aan het eind van die wandel, Henoch was niet meer. God nam hem weg. En ik denk, ja, misschien zeg ik dat, speculeer er te veel op, maar ik denk, als je het zo leest, dan staat dat er zo doodgewoon, hè. Ja, gewoon, het is natuurlijk allemaal buitengewoon, laat ik dat zeggen, zelfs boven natuurlijk. Maar staat in een naam, en Henoch wandelde met God, en Henoch was niet meer, God nam hem weg. De een lag in het verlengde van de andere. Dat overgaan van geloven en aanschouwen, want Henoch heeft in al die tijd God ook niet gezien, hoor. Die wandelde met God, betekent niet dat hij elke dag God kon zien, hij wandelde door geloof. Dat betekent dat hij regelmatig Gods woord hield. Dat is door geloof wandelen. En dat hij aan het woord van God hield. Geloof in een bewijs van zaken die je niet ziet. En dat vast geloof dat dingen benoopt. En Henoch hoorde niet tot een kerk, niet tot een gemeenschap van gelovigen, met een of andere mooie naam. Hij was waarschijnlijk de enige in die tijd. Maar hij had Gods woord. En hij wandelde met God. En hij stapte zo door het gordijn, dat ligt tussen tijd en eeuwigheid in. En hij stapte zo de eeuwigheid binnen. En het geloof ging over in aanschouwen. Dat is een beeld van de gemeente. Want straks, mijn broeder en zuster, de Heer komt, dan lopen we zo de hemel binnen. En dat is niet een plotselinge overgang, dat zou misschien voor sommigen wel zijn. En God spaar ons, dat het bij ons ook zo zijn, dat ons onverwachts zal overkomen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar als je daarmee rekening houdt, en hij nog wist het, God had getuigenis gegeven, dat hij de dood niet zien zou. En hij nog leefde daarbij, en hij maakte ze niet druk om. En het kwam. En het kwam precies zoals hij het verwacht had. En zijn geloof ging over in aanschouwen. De hemel is gewoon een verlengstuk van de levende op aarde met God. Nou moet ik nodig ophouden, dacht ik. Straks nog even verder, broeders en zusters. En als er vragen zijn, mag je dat op een papiertje zetten, mits het vragen zijn die te maken hebben met het thema. Dan zal ik die proberen te beantwoorden. En dan gaan we straks verder. Ik dacht, er komen vast geen vragen binnen. En zie daar. Een teken dat u goed geluisterd hebt. En dat is het belangrijke. Er zijn natuurlijk vragen bij waar ik gewoon moet zeggen, dat weet ik niet. Dus dat moet u me niet kwalijk nemen. Ik zal nooit proberen om een vraag te beantwoorden als ik zelf het antwoord niet weet, want ik weet ook niet alles. En dus ik zal alleen maar mijn best doen en dan moet ik altijd erbij zeggen dat als ik een vraag beantwoord, dat ik niet de waarheid in pacht heb. En het kan zelfs zijn dat u een beter antwoord hebt, iemand van ons, dan hou ik me altijd aanbevolen om dat van u te horen, want we kunnen ook van elkaar leren. Er staat hier, waar is Abel, mij bedoelt Henoch, heb ik gehoord, straks bij de wederkomst van Christus, als al de oud-testamentische gelovigen behoren toch niet bij de gemeente. Nou, dat laatste is dus juist. Ik geloof niet dat de oud-testamentische gelovigen bij de gemeente behoren. Ze zijn wel gerechtvaardigd, ze zijn behouden, ze zijn gelovigen, God heeft ook een plan met hun leven. Ze hebben ook een bestemming. Maar die bestemming is anders als de gelovigen die uit deze bedeling der genade behouden worden. En die door de Heilige Geest gevoegd zijn tot het ene lichaam. Dat is het lichaam van Christus, de gemeente. En je zou natuurlijk al een heel verhaal kunnen houden. Waar zijn dan die oud-testamentische gelovigen? Ik denk dat je dan vooral niet moet vergeten dat de mens oorspronkelijk bestemd is voor de aarde. Dat is eenvoudig zo. Deze planeet is voor mensen bestemd. God heeft de mens ook uit de aarde gemaakt. Het is een bijzondere uitverkiezing, een predestinatie van God, dat er een aantal mensen van deze aarde bestemd zijn voor de hemel. Maar normaal is het dat mensen uit de voorgaande bedelingen en ook de volgende bedelingen straks op aarde zullen wonen in het koninkrijk en straks, naar mijn inzicht, ook op de nieuwe aarde, terwijl de gemeente altijd een hemels lichaam, een hemels gezelschap blijft. Alleen, dan kom je wel met het geval van Henoch in de knoop, want Henoch die is zo de hemel binnengegaan, heeft de dood niet gezien. En je zou je dus afvragen, wat positie heeft Henoch daar? Nou, dan moet gewoon het antwoord schuldig blijven. Ik denk dus, en dat is wat ik dan denk, omdat ik daar andere voorbeelden van heb, dat bepaalde personen, figuren een zeer bijzondere plaats innemen in het plan van God en ook in de toekomst. Ik denk in de eerste plaats bijvoorbeeld aan de 12 apostelen. We weten wel, die 12 apostelen enerzijds bij het koninkrijk betrokken zijn, dus met Israël te maken hebben, en anderzijds dat ze ook de fundamentleggers zijn van de gemeente, die gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. En ze nemen daarbij dus een sleutelpositie in. Dat is ook het geval met Abraham, die ook de vader van alle gelovigen is en een zeer bijzondere plaats inneemt in het heilsplan van God en wellicht ook in de toekomst. Dat is ook het geval met Johannes de Doper bijvoorbeeld, die in de Bijbel genoemd wordt de vriend des bruidegoms. De vriend des bruidegoms, dezelfde bij ons zo'n beetje de ceremoniemeester bij een bruiloft, die de voorbereidend werk doet en al die andere zaken. En de positie van Johannes de Doper is ook een zeer bijzondere. Welke? Dat zou ik dus ook niet weten. Ik weet ook niet precies wat u en mijn positie is. Ik denk dat met Henoch ook het geval is. Met Mozes ook, Elia ook. Ik denk dat Mozes en Elia, die immers ook de laatste, ook ten hemel gevaren is. Mozes die een zeer bijzondere dood gestorven is. Dat zij beiden straks toch als de twee getuigen een functie in Jeruzalem hebben te vervullen in de tijd van de grote verdrukking. Dus waar Henoch is, wat zijn positie zal zijn, ik zou het niet weten, God weet het wel. En laat ik in het algemeen mogen zeggen, God heeft een plan met elk van u in het bijzonder. God heeft een plan met de hele gemeente, collectief zou je kunnen zeggen. Maar God heeft ook een plan met elke gelovige individueel. En dat kan voor elke gelovige anders zijn. En wat het is, broeders en zusters, dat is het verrassende element dat erin blijft. Want bedenk nog maar niet dat het straks allemaal uniform zal zijn. Allemaal uniforme kleed, uniforme lichamen, uniforme gaven zullen hebben. Dat er grote verscheidenheid is. En dat in die enorme schepping van God, waarvan u en ik in Christus de mede-erfgenamen zijn, dat we daar allemaal een uitzonderlijke plaats innemen. God houdt met elke gelover, met elk van zijn kinderen, een persoonlijke relatie. En dat wat ik er nu van wil zeggen. En we zullen er wel wat langer over kunnen praten, maar het ontbreekt me de tijd. Dus dat Henoch had Gods woord. Wat voor woord? De Bijbel was het toch niet? Nee, dat had hij niet. Ik weet niet wat hij wel had. Ik denk in de eerste plaats dat hij weet dat de eerste boeken van de Bijbel door Mozes geschreven zijn. Die weten ver na Henoch. Maar ik denk dat hij wel een hoop had van de overlevering, in de goede zin van het woord, wat God aan Adam geopenbaard heeft en ook aan de andere aartsvaders, waarvan ons iets in de Bijbel vermeld is. Dat was het dus sowieso. Abel heeft ook door het geloof gehandeld. En wat Abel wist, kon hij eigenlijk alleen maar weten door wat zijn vader en moeder hem verteld hadden. Tenminste, dat neem ik aan. Dat ligt voor de hand. En bovendien is het zo, als er staat in Hebreeën 11... laat ik dat even lezen. Daar staat van Henoch... door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien. En ik blijf dus vasthouden, deze stelling, dat het geloof alleen gebaseerd kan zijn op dat wat God gesproken heeft. En Henoch kon geen geloof hebben als God niet hem gesproken had. God heeft op een of andere wijze duidelijk tot Henoch gesproken. En dat heeft een ommekeer in het leven van Henoch teweeg gebracht. Dat hij geloofde wat God zei, maar hoe God dat gedaan heeft, misschien rechtstreeks door een stem, ik zou het niet weten. We lezen vaak de profeten, en het woord des Heeren geschiedde tot Jeremia. Ja. Hoe dat geschiedde, dat weet ik niet. Soms sprak God rechtstreeks tot iemand. God sprak soms langs een omweg. Soms gebruikte God ook iemand anders, ook een engel, of iets dergelijks, om zijn boodschap over te brengen. Staat niet vermeld, maar het feit dat er staat door het geloof heeft Henoch enzovoort en Abel, is het duidelijk dat God heel klaar en duidelijk gesproken heeft en tegen Henoch gezegd heeft dat als hij met God wandelde, hij de dood niet zou zien. Dat heeft hij geloofd. En dan is het dus daarmee, denk ook dat de Hebreeënbrief begint met de woorden, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. God voortijds, in het oude verbond, het oude testament, vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Vele malen heeft God gesproken. En op velerlei wijze, op allerlei verschillende manieren, sprak God tot de vaderen. God sprak door typen, God sprak door schaduwen, God sprak door dromen, God sprak door visioenen, God sprak door orakelen. De woorden dus. Op velerlei wijze. In tegenstelling met deze tegenwoordige tijd, dat God dan maar op één wijze spreekt, namelijk door zijn zoon. Maar zo staat het hier. God voortijds, en dat speciaal aan die Hebreeën gericht is, aan de Joden, vele malen op velerlei wijze tot de vader gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen, die laatste dagen duren nu voor ons al 2000 jaar zowat, tot ons gesproken door de Zoon. Dat is Gods laatste woord. En al wat God te zeggen had, heeft hij gezegd in en door de Zoon. Letter staat er, heeft hij ons gesproken in de Zoon. Dat op vele wijze en op vele malen in de grondtekst de betekenis van dat God deelsgewijs sprak, namelijk fragmentarisch. Je ziet dan de geschiedenis van Abraham. God sprak tot Abraham bij een zeker moment. En dan zweeg God 10, 12, soms 15 jaren lang. En Abraham hoorde niks meer. En hij moest het 15 jaar lang doen, bij wijze van spreken, met het woord wat hij toen gehoord had op een of andere manier. En dan kwam hij ergens en dan was het weer dat God dat dan sprak. Maar het was maar fragmentarisch. Wat een groot verschil bij u en mij, die een complete Bijbel hebben, niet fragmentarisch, maar compleet, volledig, een volledige openbaring in het vlees geworden woord en in het geschreven woord. En u en ik kunt in ons Bijbelje nalezen, als ze soms twijfelen, dan konden zij ook niet. Ze moesten doen met wat ze gehoord hadden. Het geloof is uit het gehoor. En dat spreekt zo van geweldig. Daarom zijn de geloofshelden. Hè? Dat ze vasthielden aan dat wat God tot hun persoonlijk gesproken had. En soms hadden ze de grootste moeite om dat aan hun eigen familieleden, aan hun vrouwen die die stem niet gehoord hadden, of aan hun ouders of enzovoort die het ook niet gehoord hadden. En waar soms met zulke gekke en rare dingen thuis kwamen. Ja, dat iedereen ze wel gek vond. Dit maar aan Abraham, dat God zei, verlaat je land en al wat je hebt, dan ga naar het land wat ik u wijzen zal. En door het geloof ging Abraham. Hij verliet alles, helemaal niet zakelijk. Hè? En zijn vader zal best in hem gezegd hebben, jongen, je moet toch je verstand ook gebruiken. Je kunt dan sorry alles erop geven wat je zoveel jaren opgebouwd hebt. Je bent welgesteld. En waar ga je naartoe? Je gaat emigreren. Waarheen? Abraham zegt, ik weet het niet. Dat is toch stom? Sorry. Met de mensen is dat toch dom? Dan kun je toch nooit met argumenten komen. Dan kun je toch mensen ook nooit verklaren. Maar Abraham handelde door geloof. Lezen we later. En hij ging als vreemdeling, als pelgrim, het pad op, niet wetende waar hij komen zou. En God tegen Noach, je moet een ark bouwen, er komt de zonvloed. Nou, het had in die tijd nog nooit geregend, ze wist niet eens wat regen was. Laat staan, de zonvloed. En de man die bouwde een ark, midden op het land. En dan moest hij jaren aan bouwen. En ten spot van mensen, die mensen snapten er niet van. Dat is geloof. En daar hadden ze in een boekje staan, God had gesproken. En Noach bouwde. En zo werkt dat. Dus hoe God zich openbaart, daar staat er niet bij. Maar het feit dat ze door geloof handelen, maakt duidelijk dat God tot hen gesproken heeft. En God deed dat vele malen, op velerlei wijze. Maar vergeleken bij ons, was dat maar een fragmentarisch stukjes en beetjes die je aan elkaar kunt plakken. Dat wil niet zeggen die elkaar aanvulden en misschien op de duur een geheel werden. Maar wij hebben een volledige openbaring van God tussen Genesis 1 en openbaring 22. En er zijn zo weinig gelovigen. Er zijn zoveel beloften. En zo weinig gelovigen. Nou, dat is het tweede. Dan komt de derde vraag. Henoch wordt in vergelijking met zijn familieleden op jonge leeftijd, dat wil zeggen voor die tijd, 365 jaar, opgenomen. Heeft dat nog een speciale betekenis? Ik denk van wel, ja. Want ik geloof dat alles wat in de Bijbel staat betekenis heeft. En als daar die getallen bij staan, dan staat dat er niet voor niks, broeders en zusters. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Maar ik weet niet wat die betekenis is. Dan moet ik er echt bij zeggen. Je kunt natuurlijk wat vergelijkingen maken. Het is wel heel interessant als hij al die leeftijden op een rijtje zet. Dan is het merkwaardig dat de Adam, die werd 930 jaar. En Seth die werd 912 jaar. En Enos de derde werd 905 jaar. En Kenan die werd 910 jaar. En Mahalial werd 895 jaar. En Jared gewoon 962 jaar. En dan Henoch die werd met 365 jaar weggenomen. En zijn zoon Methuselah, die werd het oudste van allemaal voor zover we weten, die werd 969 jaar. Dan maak ik in ieder geval de eerste plaats heet op, en dat is de les die we kunt leren, dat een lang leven op aarde niet altijd wil zeggen dat iemand dan bijzonder geestelijk is. Dat is punt 1. Henoch werd al vrij jong vergeleken met de anderen weggenomen. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat als je oud wordt, dat je dan, geestelijker geleefd hebt dan degene die jong heen gaan. Dat is op punt 1. Tweede kun je ook nog wat nadenken over het getal 365, want dat is natuurlijk voor ons wel een bekend getal. Hè? Dat is voor elke dag één in een jaar, hè? 365 dagen. Ik geloof wel dat je die getallen letterlijk moet nemen. Er zijn ook mensen die die getallen zeggen, dan moet je niet letterlijk nemen, maar dat kan nooit. In de wereld kan nooit iets die met 900 en zoveel jaar oud is. Maar ik denk dat het eenvoudig zo is. Broeders en zusters. En dat daar nog wel een bepaalde betekenis op de grond van ligt, dat kun je alleen maar op speculeren. En soms ook fantaseren. Dan wordt dat al heel gevaarlijk. Maar dat het een betekenis heeft, ik denk dat het zeker zo is, maar ik zou niet weten welke. Ik zou er niet graag een mening ten beste willen geven en als waarheid willen verkondigen. Dan staat er, u gaf van Abel Henoch, Abraham, Sarah een type van de toekomst. Geldt dat ook voor de overige geloofshelden? Mozes, Jozef, Rachab, Simson, ongetwijfeld. Mozes die zag reeds op de vergelding des loons, staat er. En Mozes ook een type van Christus, dat moet hij vooral goed in ogen houden. We zullen daar te zijn de tijd zeer uitvoerig over spreken, want Mozes is een zeer grote figuur in het heilsplan van God. Jozef is een beeld van Christus als koning straks over deze wereld. De heerschappij van Jozef op Egypteland is een beeld van de toekomstige duizendjarige regering van Christus op aarde. Rachab en Simson, die hebben alle te maken met de toekomst van het volk van Israël en van de Messias. En wat dat betreft geven deze figuren beelden, schaduwbeelden voor een nabijere of een zeer verre toekomst. Althans, voor en zelfs in de tijd waarin ze leefden. Maar dat zullen we ongetwijfeld zien, want elk portret is tegelijkertijd een profetie. Een profetie belichaamd in een persoon. Kijk, noem maar een voorbeeld, dat vind je vaak in de Bijbel. Jona, bijvoorbeeld Jona neem ik nu even. Jona is een type van Christus ergens, merkwaardig genoeg, want Jona was dan niet zo'n man bij je, maar zegt dat hij krijgt al een mooi cijfer voor zijn gehoorzaamheid, want het was een eigenwijze man, laat maar even heerlijk wezen. En toch zegt hij Jezus gelijk, Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik der vis was, al zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. En de Heer vergelijkt zich met Jona in een bepaald opzicht dus, een bepaald fragment uit zijn geschiedenis. Hij zegt helemaal geen profetie, tenminste praktisch niet, maar hij is zelf een profetie. Een belichaamde profetie. En dat is bijzonder belangrijk. En ook dingen kunnen belichaamde profetieën zijn. Zijn de typen. De slang die Mozes verhoogde in de woestijn is een beeld van Christus die verhoogd werd aan het kruis. En dat ding dus, dat ding, dat tastbaar ding, is een belichaming van een profetie betreffende de Messias die verhoogd moest worden. Dus dat alles heeft betekenis. En dan komt er nog een opmerking dat de moslims en de joden geloven beiden niet in het offer van de Heer Jezus. De moslim offert nog steeds en de jood is sedert de verwoesting van de tempel zonder offer. Hoe zit dat met het geloven? De een wel, de ander niet. Het is toch beide ongeloof. Inderdaad, beide ongeloof. De islamieten, de mohammedanen, die brengen dus hun offers op hun manier. Maar die offers hebben geen enkele bijbelse grondslag, maar zijn alleen maar ontleend aan menselijke fantasie. Misschien dat voor het grootste aan Mohammed, die geen enkel gezag en geen enkel autoriteit heeft. Dat is alleen de Heer. Ja, deze mensen brengen hun offers, ook nog hun bloedige offers, maar dat heeft niets te maken met de persoonlijke. Uit de offers die ze brengen, blijkt een ongeloof in de Christus. En de Joden die willen wel offers brengen, maar die kunnen geen offers brengen, omdat zij de enige plaats waar ze dat moesten doen en konden doen, was de tempel. En daar staat merkwaardig genoeg juist een heilig gebouw van de islam. De Oma Moskee en de tempel is er niet. En orthodoxe Joden, tenminste sommige groepen orthodoxen, hopen ook vurig dat de heilige tempelplein weer in hun handen komt, zodat ze in staat zijn om de offerdienst te herstellen. En zover zal het ongetwijfeld ook eens komen. Ook daaruit blijkt een ongeloof, want zij konden weten dat de offeranden die de Heer ingesteld had, hun vervulling en een einde vonden in het offer waarin God zelf voorzag, namelijk de Heer Jezus Christus, ook ongeloof. En ik moet hem toch even van mijn hart, en ik zeg het maar even ronduit, je moet er zelf over nadenken. Van de week zat ik in mijn auto, dat zit nogal vaak, en ik heb dan de radio aan om de eenzaamheid een beetje te verdrijven. Het was net in die verschrikkelijke storm die we hadden na het midden. Ik moest van Bodegraven naar Eindhoven, ik heb het wel geweten onderweg. Maar het is fijn als je radio aan hebt, ik zet de radio aan. De NCV had ik aan en ik wil geen anti-reclame voor de NCV maken, want ik ben er lid van, ook lid van de OVO, lid van de NCV, een heel eigenaardige man. Maar in ieder geval, zo zit dat. En broeders en zusters, als ik aan NCV denk, ik vroeg aan Johannes de Heer, en heb ik toch nog een beetje nostalgische verbinding daarmee. Maar er werd even zo zonder weer gezegd dat er binnenkort een aantal lezingen gegeven wordt de NCV over het boek van de Koran, het heilige boek van de islam. En daar worden wij straks als christenen onderwezen. Want zo gaat dat, want de islam, die moet je toch eerbiedigen en er staan zoveel goede dingen in de Koran enzovoort. En je moet het als gelijkwaardige godsdienst beschouwen, daar heb je het. Hè. En aan de andere kant is het ook zo, en moet me niet kwalijk nemen dat ik het zeg, daar worden mensen wel vaak boos om, maar kan ik dan ook niet helpen, maar ik zeg het dan toch wel, dat er heel wat christenen zijn die denken dat ze weer moeten terugvallen om tot de Joodse inzettingen en gebruiken. En dan met de Joden loven te feest willen vieren. En met de Joden puren feest willen vieren. En met de Joden dit enzovoort. En al dat soort zaken meer. En terwijl heel de godsdienst van het Jodendom eigenlijk ook alleen maar wel oprecht bedoeld. Daar twijfel ik geen moment aan, maar ik denk dat de bovenbedaande toch oprecht meent. En ik heb ook heel wat Jehovah getuigen ontmoet die het oprecht menen, maar dan hebben ze nog geen gelijk. En ze zeggen wat Joden die het oprecht menen. Maar uit een handelwijze blijkt een ongeloof. En ik heb van de week dan ook een gesprek voor die Zouderadio gehoord. Dat was dan voor de EO. En daar was dan rabbijn Soetendorp en nog een predikant was het, meen ik. Nee, een andere. Dat ging over vervolging in het algemeen. Ik wil geen namen noemen. Maar dan komt het erop. Ja, wij mogen als christen geen zending bedrijven, geen evangelie brengen aan Joden. Maar we moeten wel de dialoog onderhouden, want het zijn toch twee gelijkwaardige godsdiensten. Ja, klinkt erg leuk, hè? Maar het is helemaal niet gelijkwaardig. Het is maar één weg, het zijn geen twee wegen. Eén weg voor de Joden en een weg voor de Heiden. En een weg voor de Islamieten, maar één weg. En mijn conclusie is, op grond van de Bijbel, dat een Jood die zonder Christus sterft, is net zo goed verloren als een Islamiet die zonder Christus sterft. Broeders en zusters. Dus het is ongeloof. Ja, zeg maar, als je het oprecht meent. Ja, goed, maar er staat niet dat een ieder die het oprecht meent dan toch wel behouden wordt. Nee, maar een ieder die gelooft. Dan doen ze geloven als het er niet gepredikt wordt. En het grote gevaar is dat de tendens van deze tijd, dat men praten wil. En dan moet ik zeggen, als ik naar die beide heren geluisterd heb, want ik heb over het laatste, over de rabbijn en over een christen, dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik meer onder de indruk als mensen komen van wat die rabbijn zei, dan wat die christen zei. Want ik wil je vertellen, die kunnen goed praten, broeders en zusters. En ik geloof in de absolute oprechtheid van de rabbijn Soetendorp. Ik geloof zelfs dat hij het zeer oprecht, dat hij een buitengewoon sympathieke man, maar dat vindt de paus ook, neem me niet kwalijk, maar ik ben het niet met hem eens. En vergeet niet dat ook de Rooms-Katholieke Kerk nog elke keer offers brengt. Het misoffer is ook een offer. Is ook een ontkenning en een loochening van het kruis van Christus. En dan kan het niet goed praten. Dan kan het niet als iets gelijkwaardigs beschouwen. Dan kan er geen dialoog meer aangaan. Zodra ik een dialoog aanga en geen getuigenis geef, degenereert, dan haal ik de waarheid van het evangelie naar beneden. Je kunt niet een dialoog houden. Niet op gelijke voet stellen. Niet dat we betere mensen zijn. Maar het gaat om de waardigheid in de persoon van Christus. En de betrouwbaarheid van het evangelie. Broeders en zusters. En daar kunnen we geen compromis mee maken. Dat doet de ecumene wel. Dan krijg je de dialoog. Maar de, laten we zeggen, bijbelgetrouwe christenen zullen ze niet verheffen boven anderen. We zullen nooit ophouden om te getuigen van de hoop die in hen is. En te prediken Jezus Christus en die gekruist. Een andere weg is er niet. Dat mag een eigen wijs klinken. En dan mag je ze discrimineren vinden. Jullie discrimineren het Jodendom. Jullie discrimineren het Mohammedanisme. Ik discrimineer niks. Ik vind dat maar één weg dat God is. Dat is door de Heer Jezus. Ik ben de weg. Er is geen andere weg. Ik kan daar niet genoeg voor waarschuwen. Er wordt zoveel vergif, onwetend en met goede bedoelingen, toch in harten van mensen gezaaid, dat ze denken God in welgevallige dingen te doen, terwijl ze dwars tegen het plan van God en tegen de normen van God ingaan door onwetendheid en door onkunde omtrent de dingen van de Bijbel. Want door de waarheid zal u vrijmaken in de Bijbel. En het woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.